Wij sluiten weer aan vanavond bij het laatste vers van Daniël 9. Daniël 9, vers 27, waar wij zijn bij de 70ste week van Daniël. Waarbij ook deze 70ste week bestemd is voor uw volk en uw heilige stad. Het Joodse volk en Jeruzalem. Ik moet iets corrigeren of hoe dat maar heet. Even in de gauwigheid. Er staat, hij zal met de velen een verbond versterken, versluiten, ondertekenen. Een week, dat moet zijn één week. Er staat het telwoord één. Hetgeen het verhaal sterker maakt, want je had er 7 gehad en nog 62. Je zit precies op nog een getal te wachten. 1. 1 week. Hetgeen niet de lengte is voor dat verbond, zoals dikwijls gedacht wordt. Zo van, we sluiten een verbond geldig voor de duur van 7 jaar. Het wil gewoon zeggen, er wordt een verbond gesloten. En dat is het begin van de 70ste week van Daniël. Dat is het verhaal. En van die week die 7 jaren staat, en dat moet je gewoon in elk geval in het hoofd hebben, dat die week verdeeld wordt in 2 gelijke helften, waarbij in de eerste helft dus sprake is van één verbond en dus vrede tussen de Joodse staat en de Arabische vijand daaromheen, om het niet nader te specificeren, vrede in Jeruzalem. En dat hoef ik niet uit te leggen, want er wordt al jaren gewerkt aan het vredesproces, zoals gezegd, dat precies daarheen moet leiden. Was de bedoeling. Maar in het midden der week zou het slachtoffer en het spijsoffer ophouden de historische school maakte van dat die eerste helft van de 70ste week van Daniël gepasseerd is in de jaren waarin de Heer optrad op aarde. En het slachtoffer en spijsoffer ophouden interpreteert men als dat is de kruisiging en de dood van de Heer Jezus. Wie het begrijpt mag het zeggen, ik heb het nooit kunnen begrijpen. Ik heb er echt mijn best voor gedaan, maar ik kan het er niet in vinden. Wat ik erin vind, heb ik al gezegd, dat die uitspraak over slacht en spijsoffer in het algemeen de aanduiding is van wat eerder heet het gedurige, waar de vertalers van gemaakt hebben, het gedurig offer. Dat betekent gewoon dat de slachtoffer en spijsoffer staat voor de religieuze traditie, oorspronkelijk van het Jodendom, maar die traditie die wordt verboden, hij zal het verbieden, doen ophouden, ik kom daar zo terug. Hij zal het doen ophouden, om plaats te maken, blijkbaar, want je moet wel een beetje begrijpend lezen natuurlijk, om plaats te maken voor een of andere afgoderij. Dat het de dienst is aan de duivel hemzelf, dan wel aan het beest en het beeld van het beest, waarvan iedereen ooit wel eens gehoord heeft uit Openbaring 13... Dat lijkt mij duidelijk. Want die gruwelijke vleugel is de betrekkelijk ruime, maar niettemin duidelijke aanduiding van de afgodendienst die dan in Jeruzalem gevestigd zal worden. En ook daar komen we natuurlijk op terug. En daarover zal komen, over die gruwelijke vleugel en dus die afgoderij, daarover zal komen een verwoester, waarna de volgende woorden, nou, ik lees ze niet eens hardop voor, maar de volgende woorden die zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Ook de grammatica, voor zover die bestaat in het Hebreeuws, is daarbij niet duidelijk. Ik moet er altijd bij grijnzen, want het is mij wel duidelijk. Wat er staat in die volgende woorden is dat het tot het eind aan toe beslist en vastelijk besloten verwoesting zal zijn over alles en iedereen. Dat weten wij trouwens, want elders staat ook inderdaad dat het uitloopt op de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat gepaard gaande met de verschijning van de Heer die zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, Zacharia 14. Want daar ben je dan. Geen klap verder, maar daar ben je dan. En dat is tijdrekening voor een opgehangen aan het Joodse volk en de Joodse stad. Nog 7 jaar te gaan, die beginnen in de toekomst met dit hier bedoelde verbond uiteraard. waarna de eerste 3,5 jaar een kwestie zal zijn van... Nou ja, zal ik het dan maar meteen anders zeggen. Een kwestie zal zijn van vrede en geen gevaar, waarna in de tweede helft van deze 70ste week een haastig verderf hen zal overkomen. Maar ik citeerde nu uit 1 Thessalonicense 5, dacht ik. Daar moet ik nog naartoe. Maar dit beginsel moet je vasthouden. De eerste helft vrede, in de tweede helft verwoesting. De vrede van Jeruzalem dus, waarheen men nu onderweg is, leidt vervolgens tot de verwoesting van Jeruzalem. Volgens de Bijbel. Al was het maar omdat het een verbond is met de duivel hemzelf, want daar komt het in de praktijk op neer. En dit is de werkelijke backbone of prophecy. Matthäus 24 sluit daarbij aan en als we lazen in Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dan weet u nou toch waar het over gaat? Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande, gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats, dan is dat dus dit afgodsbeeld. En hij staat dus in ieder geval in Jeruzalem, uw heilige stad. En hoogstwaarschijnlijk op het voormalige tempelplein. En hoogstwaarschijnlijk in of bij, nou ja, tussen die beide islamitische gebouwen die er staan. Dat is de Aqsa-moskee in het zuiden, aan de zuidkant van het tempelplein, dat zwarte ding met die zwarte koepel. En de Dome of the Rock, hoe heet dat, de rotskoepel. Strikt genomen geen moskee. Maar daar ergens moet ook de tempel gestaan hebben. Het hele tempelplein, het hele plein daar is in ieder geval de heilige plaats. Voor degene, tussenzin, dan wel voetnoot. Voor degene die denken dat voor dat doel een Joodse tempel gebouwd moet worden in Jeruzalem, heb ik alleen mede te delen dat ik dat in de Bijbel niet gelezen heb. Ik geloof dat dus ook pertinent niet. Ik heb er geen aanleiding voor. En de één of twee schriftplaatsen die men daarvoor gebruikt, die acht ik daarop niet van toepassing. Dat is één. En het andere punt is dat als naar die plaats verwezen wordt in de profetieën, dan staat er juist niet tempel, maar iets als heilige plaats. Maar juist niet tempel. Het lijkt mij tamelijk onmogelijk, en ook niet vervat in de schrift bovendien, dat daar een Joodse tempel zou gebouwd worden. Men denkt dan vaak nog gewijd aan onze Heer enzovoort. U denkt dan niet dat ongelovige Joden, religieuze, maar ongelovige Joden, een tempel bouwen die werkelijk gewijd is aan de Heer? En waarom zouden ze, dat willen ze wel, maar waarom zouden ze doen? In de Bijbel speelt het geen rol. Je hebt het niet gevonden. Het is veel simpeler. Wat daar komt te staan is niet een tempel. Wat er komt te staan is dat beeld. De gruwel der verwoesting. En hoogstwaarschijnlijk heeft dat ding ook overdrachtelijk, om zo te zeggen, een plaats gevonden binnen het Mohammedanisme of wat daarvoor door moet gaan. Beeld van de antichrist, beeld van het beest of hoe het later maar genoemd wordt. Hoe dan ook. Als het gaat om chronologie, om volgorde van profetieën, de volgorde van de gebeurtenissen uit de profetieën, daar kom je alleen achter als je dit schemaatje kent. Het is heel simpel. Het is ook werkelijk simpel. Daarom, als daar moeilijk over gedaan wordt, dan haal ik mijn schouders op en zeg, ja, wat moet daar in vredesnaam op zijn? Als je dit niet weet, kun je niks. En dat is zo, want de belangrijke en ook de nogal redelijk bekende profetieën in verband met de wederkomst van Christus sluiten letterlijk allemaal aan bij feitelijk dit ene vers. En bewijzen daarmee ook bovendien dat dit ene vers nog niet vervuld is. Dat het in de toekomst alsnog moet gebeuren. kan ook moeilijk anders, want uit de geschiedenis weten wij ook geen gebeurtenissen die in overeenstemming zijn met de inhoud van dit vers. Zo'n periode van 7 jaar verdeeld in 2 maal 3,5 is niet geweest. Ik zei u, 3,5 jaar voor de optreden van de Heer Jezus is hoogst twijfelachtig. En 3,5 jaar daarna is nog twijfelachtiger. Want dan moet je 3,5 jaar na de dood en opstanding van Christus de wederkomst laten plaatsvinden. Of het begin van het Messiaanse Rijk. Dan moet je toch erg veel verbeelding, fantasie hebben. Ik heb dat niet. Dit vers ligt gewoon in de toekomst. Hoe dat ook zij, ik blader eerst even terug naar hoofdstuk 8. Eén bladzijde terug, Daniël 8. U helpt mij verontschuldigd hopelijk dat ik niet het hele hoofdstuk bespreek. Dat is een onmogelijkheid binnen het kader van deze conferentie. Maar wat boven het hoofdstuk staat is het visioen, het gezicht van de ram en de bok. Een agrarisch visioen, denk ik, ten altijd laconiek. Maar er is sprake van een ram die eerst verschijnt in vers 3 met 2 hoornen. En de hoornen waren hoog en de een was hoger dan de andere. En de hoogste kwam in het laatst op. Dat hoef je niet te bedenken, want hoewel het makkelijk is, als je tenminste opgelet hebt bij de geschiedenislessen. Maar je hoeft het niet te bedenken, want het staat erbij. Al moet je dan eerst doorlezen. Want er staat in vers 20, de ram met de 2 hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Mede en Persen. En eerst kwamen de Meden. En daarna kwamen de Persen. En die Persen waren belangrijker dan de Mede. Die hoorn was het hoogst, om zo te zeggen. Waarbij ik er in het voorbijgaan op wijs dat een hoorn in de Bijbel is keren. In het Hebreeuws. Keren, een hoorn. En wij leren ervan dat een hoorn staat voor een koninkrijk of koningschap. Het is prachtig uitgelegd, maar het woord keren is gewoon ons Nederlandse woord kroon. En daar hoef je niks meer uit te leggen. Toch? Ja, en ons woord hoorn is dus eigenlijk hetzelfde als het woord kroon. De H wordt een iets hardere, CH, en vandaar wordt het een K. En dan heb je het woord ook, zeker als je de klinkers, die het Hebreeuws immers niet kent, niet meetelt. Een hoorn en een kroon is dus eigenlijk hetzelfde. En dus van oudsher wordt er, als er iemand gekroond wordt, op een hoorn geblazen. Een ramshoorn of anderszins, tot in onze dagen. U weet, ja, dat komt van Jan Klaassen, want u weet, die was trompetter in het leven van... Nou ja, laat maar zeggen. Zoiets, hè. Soms is het ook allemaal wel erg makkelijk, hè. En tot in openbaring toe, 10 hoornen zijn 10 koningen of 10 koninkrijken of wat het maar was, hè. En deze ram, die had 2 hoornen, de grootste kwam het laatst op. Dat klopt precies, die laatste waren de Persen. En we hebben het dan over het Persische Rijk. Dat oorspronkelijk eigenlijk werd opgezet door de Meden. Maar vooruit. Meer zal ik er niet over zeggen. Kortom, het werd een wereldwijd. Er was niemand die uit zijn hand verloste. Vers 4 en toen vers 5. Toen ik dit overlegde, Daniël, ziet, er kwam een geitenbok van het westen over de ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. Hij vloog er als het ware overheen. En die bok had een aanzienlijke hoorn. 1 hoorn tussen zijn ogen. En hij kwam tot de ram die de 2 hoornen had die ik had zien staan voor de vloed. En liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht. En ik zag hem nakende aan de ram en hij verbitterde zich tegen hem. En hij stiet de ram en hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. Die is makkelijk, want het Persische Rijk, dan wel het Medo-Persische Rijk, werd onder de voet gelopen binnen zeer korte tijd door Alexander de Grote, die de oprichter werd van het Macedonische Rijk, dan wel het Griekse Rijk. Hoewel de man nooit terug geweest is in Macedonië, laat staan Griekenland. Hij trok over de Bosporus en trok naar het oosten en helemaal rond die De tegenwoordige, dat is precies helemaal de tegenwoordige Mohammedaanse wereld eigenlijk zo'n beetje. Veroverde Egypte uiteindelijk. Zijn reis strekte zich uit tot aan India aan toe. Dus ongelooflijk. Deed hij in een paar jaar. En daarna ging hij naar de plek waar Babel ooit gestaan had. Nou ja, nog stond, maar verruineerd was geworden. Want van oorsprong, vanaf het begin, was het zijn plan om Babel tot hoofdstad van de wereld te maken. En om de opvolger te worden van Nebukadnezar. Als groot wereldrijk, met één taal, het Grieks. Daarom moeten wij vandaag nog Grieks leren. Is zo, daardoor werd het een wereldtaal en het is het tot in onze dagen, althans in sommige kringen, maar vooruit, toch? En daarom werd het Nieuwe Testament dus ook in het Grieks geschreven, namelijk door een belachelijke lip, door een andere taal zou de Heer spreken. En het werd het Grieks, hè? Dat weet u toch, hè? Zodat het nieuwe verbond tot ons gekomen is in het Grieks, in de taal der heidenen. En bovendien, Alexander de Grote, die had het idee dat je weliswaar met oorlogsgeweld een rijk kunt oprichten, maar je kunt het alleen één maken en één houden door het te verbinden door één cultuur. En dat is per definitie één godsdienst. En dat is hem ook redelijk gelukt. Heb je dat nog? En dat het inderdaad gaat om het Griekse Rijk met Alexander de Grote. Dat staat vervolgens in vers 21. De harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Dat was Alexander de Grote dus. Heb u dat? Nou goed. Het is allemaal gebeurd. En daarna staat er vers 8 over Alexander de Grote. En over dat Grieks-Macedonische Rijk. Vers 8. De geitenbok maakte zich uitermate groot. De man heette ook Alexander de Groot, om onenige redenen. Hè? Hij maakte zich uitermate groot, maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. En er kwamen op aan dezelfde plaats vier aanzienlijke hoorns. Naar de vier winden des hemels, dan weet je dat, hè. En aan deze uitdrukking hebben we te danken de termen koning van het noorden en koning van het zuiden, zoals we die later ook hier in Daniël tegenkomen. Het algemeen bekend, het rijk werd overgenomen door zijn generaals. Verder waren ze ook nog niet in die dagen, dan het rijk was nog niet echt goed in elkaar gezet, zal ik maar zeggen. En dus zijn personeel, dat waren ze generaals, die streden om de buit. Dat heeft enige jaren geduurd, maar het kwam erop neer dat het zaakje uiteindelijk in vieren verdeeld werd. Waarbij noorden en zuiden het belangrijkste was, maar dat heb ik u al genoemd. Hè. In het noorden de Seleuciden en in het zuiden de Ptolemeën. En dat is dan, betreft dan Egypte eigenlijk. Maar goed. Naar de vier winden des hemels, want de vier winden des hemels is noord, oost, zuid, west. Moeilijker is hij niet. En uit één van die vier, vers 9, uit één van die vier kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke. Algemeen wordt aangenomen en ook nooit bestreden dat staat voor het westen eigenlijk. Maar in het bijzonder viel daar ook onder het land Kanaan, het zuidelijke land. En als hij groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het westen, dan hebben we het hier dus over de koning van het noorden. Dat is makkelijk, dat is wegstrepen gewoon, hè? Blijft alleen het noorden over. Iemand uit de Seleuciden dus, uit de koning van het noorden, het noordelijk deel van het voormalige rijk van Alexander de Grote. Een koning daaruit, een hoorn. Een kleintje, maar hij werd nogal groot. En hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. In het visioen is dat de sterren, want dat is het Heer des Hemels, de sterren, de menigte van de hemel, de sterren. Maar sinds Genesis 1, nou ik zeg het niet helemaal goed, maar het is wel lekker kort. Sinds Genesis 1 zou men misschien kunnen, ik moet langzaam praten, ga ik aarzelen doen. Sinds, op grond van, nou ja, In Genesis 1 al, op de vierde dag, hebben wij van doen met zon, maan en de sterren des hemels. En langs heel andere route ben ik van mening dat die zon, maan en sterren een beeld zijn van Israël. Een hemels volk. Een volk in dienst van de God des hemels. En dus een hemels heerleger, om zo te zeggen. Ik heb het nog nagevraagd aan de stamvader van Israël bij uitstek. En die kreeg zo'n kop, dat weet u. Want wat weet u nog wat hij zei tegen Jozef? Wat Jacob zei tegen Jozef? Denk je nou echt dat je vader, je moeder en je broers voor jou zullen buigen? Naar aanleiding van die droom van Jozef, dat die 11 sterren bogen voor zijn Jozefs ster. Hebben jullie dat nog? Waaruit je maar weer ziet dat het voor Jacob vanzelfsprekend was. Want er staat helemaal niet ter discussie daar. Vanzelfsprekend was dat zo'n maan, en in ieder geval 12 sterren. En dus de sterren, om zo te zeggen, er minstens bij gelegenheid een uitbeelding zijn van Israël. En dat is hier ook zo. Wat zou het trouwens anders moeten zijn? Het is een visioen, symboliek, bijbelse symboliek bovendien. Afgezien daarvan de Messias zelf wordt voorgesteld als ster. En als zon trouwens. Ja, nog een paar keer, niet alleen met kerstfeest. Hè? Goed. Hij werd groot, die opvolger van Alexander de Grote uit de Seleucidenent. De koning van het noorden werd groot tot aan, dat wil zeggen tegen het Heer des hemels, tegen Israël, in dat sierlijke land, namelijk uit het voorgaande vers. En hij wierp er van dat Heer, namelijk van de sterren ter aarde neder, en hij vertrat ze. Hij wierp er van dat volk ter neder. Hij doodde een deel van het volk. Het was dood en verderf. En over wie hebben wij het? Dit is niet twijfelachtig. We hebben het over Antiochus Epiphanes. Dat is zelfs zo algemeen aanvaard dat dit geleid heeft tot de theorie, maar algemeen inmiddels aanvaarde leer, dat deze woorden geschreven moeten zijn na de tijd van Antiochus Epiphanes, want men zegt Daniel heeft deze dingen nooit kunnen opschrijven, want dat kon hij niet weten. Het is zo duidelijk en zo gedetailleerd eigenlijk ook nog, dat het niet anders kan of het is na die tijd geschreven. En neem je een nieuwe Bijbelvertaling en lees je de inleiding tot het boek Daniel, staat dat er gewoon in. Is zo, staat er gewoon in. Geschreven in de tijd van de Maccabeeën. Dat is dus in en na de tijd van Antiochus Epiphanes. Ja. Maar het is daarvoor geschreven, maar ik haal het alleen aan om aan te geven hoe duidelijk het voor iedereen is dat het hier gaat over de gebeurtenissen onder Antiochus Epiphanes. Dat is dan pak een beetje 170 voor onze jaartelling, kwam hij aan de macht geloof ik. En in 168 voor onze jaartelling trad hij op tegen het Jodendom, het Joodse volk, daarin. Kanaan noem ik het toch liever dan Palestina. Hè? Nou goed. Hij wierp ze ten neder en hij vertrat ze. Hij onderwierp ze op grove wijze. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst, diensheers. Men heeft vorst met een hoofdletter geschreven om ervan te maken dat hij zich groot maakte tegen of tot de Heer. Als God en misschien koning van Israël. Ik persoonlijk geloof dat niet. Ik schrijf het met een kleine letter, want ik denk dat het gewoon om de hoge priester gaat. Want de hoge priester binnen het Jodendom, ook in die dagen, werd geacht de hoogst geplaatste Joden zijn. In ieder geval in verband met de religie en dus met het Jodendom als zodanig. Hebben jullie dat nog? En daarna leest u de boeken der Maccabeeën, waarin dat beschreven staat. Dan zult u zien dat de geschiedenis in hoge mate draait om de hoge priester. En dat al die opdrachten dan wel verboden met betrekking tot de Joodse traditie. Dat die natuurlijk die opdrachten, of zo, hoe je dat moet zeggen, hoe je dat zeggen moet, werden medegedeeld aan de hoge priester, de baas van het spul. En die heet dus de vorst van dat heer. En de heer zelf heeft daar niks mee van doen. De heer zelf heeft trouwens überhaupt niks van doen met de Joodse religie of godsdienst. Zegt de Bijbel ook. Sterker nog, de heer zelf zegt het. Hij zegt, ik heb het niet uitgevonden. Als je moet mij niet vragen wat je ermee aan moet en hoe je dat in moet richten of dat je het weer af moet schaffen. Ik heb niet gezegd dat je ermee moest beginnen. Ik ga je dus ook niet zeggen of je ermee moet ophouden of niet. Het is allemaal te lezen in het Oude Testament. Hè? Ja. Ja, hij maakte zich groot, die koning dus, die hoorn, tot aan de vorstdienstheers en van dezelfde, met een kleine letter, van die hoge priester in die dagen werd weggenomen het gedurige, dat wat zich uitrekt, letterlijk, of dat wat zich uitrekt, is precies hetzelfde. En de vertaling met het gedurige is dus heel goed, maar ik heb u al gezegd, je zou er gewoon onder bestaan. De traditie als zodanig, dat wat van generatie tot generatie wordt doorgegeven zonder dat erbij wordt nagedacht. Men is nou eenmaal zo opgevoed, het gaat zo verder. En dat is in ieder geval hier het judaïsme. En de vertalers hebben het duidelijk proberen te maken door het woord offer erachter te zetten, achter dat eigenlijk bijvoeglijk naamwoord. Weggenomen het gedurig offer, zodat wij begrijpen dat hij de offerdienst verbood. En dat is ook inderdaad zo. Maar fundamenteel de besnijdenis, en besnijdenis helemaal staat model voor het judaïsme, hè? Tot in het Nieuwe Testament aan toe, waar besnijdenis genoemd wordt en waar het hele Joodse systeem bedoeld wordt. Hè? Dat heb je toch. Het belangrijkste deel wordt als kenmerk genoemd voor het geheel. Dat is ook een stijlfiguur trouwens. Maar vooruit. En de woning, zijn heiligdoms, werd nedergeworpen. Nou, wat is de woning, het huis, het heiligdom van de hoge priester? De tempel, dat is een priesterlijk huis, toch? De tempel werd ontwijd. De herinwijding van de tempel 3 jaar later leidde tot Chanukka, het Chanukka-feest dat tot in onze dagen gevierd wordt. Zodat je zeker weet dat het een historisch feit is allemaal, hè? Goed. De tempel werd ontheiligd, onthoud dat, en het Heer, het Jodendom, het Heer des Hemels, het Joodse volk, het Heer werd in de afval overgegeven en onder afval wordt blijkbaar verstaan afgoderij. Niet de dienst aan Jehovah op geen enkele manier, maar afgoderij. Dat heet afval. Zo wordt het ook gebruikt trouwens nog in het Nieuwe Testament en bij gelegenheid zelfs onder verwijzing naar deze schriftplaats. De afval. Welke afval? Waar zijn we hier? Ja, in de dagen van Antiochus Epiphanes. En ik moet er meteen bij vertellen, maar dat had ik al gedaan, dat die afval waarin zij overgegeven werden, dat alternatief zal ik maar zeggen, dat die afval bepaald werd door de oprichting van één, staat hier niet bij, maar het is wel gebeurd, de oprichting van één beeld staande in de heilige plaats. Eén gruwel. Geweten aan Zeus / Jupiter. Aan wie verplicht zwijnen geofferd moesten worden. Voor de Joden nog een heel probleem om ergens zo'n beest te vangen. Die vond je in heel Israël niet als onrein dier, toch? Nou goed. Maar dit is wat er gebeurd is. En daarmee hebben we een vervulling van deze profetie, maar een illustratie tegelijkertijd van hoe dat in de toekomst zal gebeuren. Met andere woorden, in de toekomst verschijnt er zo'n koning, die is eerst klein, stond er. Daarna wordt hij groot, dat staat trouwens ook in Daniel 11, maar ik weet niet of we die bespreken gaan nog. Men zou hem de koninklijke waardigheid niet geven, want niet gedacht dat hij ooit aan de macht zou komen. Waar zie daar. En hij werd het opperhoofd van een wereldrijk, het antichristelijke rijk. Nou ja, goed. In de toekomst zal dus zo'nzelfde figuur komen als in de eerste plaats Alexander de Grote, maar in de tweede plaats als Antiochus Epiphanes, die in Jeruzalem het Jodendom, de praktische uitoefening van de Joodse religie, zal verbieden en die de heilige plaats zal ontwijden en daar inderdaad een afgodsbeeld zal oprichten. Waarna de vraag is, wanneer zal dat gebeuren? Kijk of we wat geleerd hebben, nietwaar? Wanneer zal dat gebeuren? In het midden van de 70ste week van Daniël. Moeilijker is het niet. In het midden van de 70ste week van Daniël. Zal u duidelijk zijn dat Daniël 9, dat volgende hoofdstuk is, waar we zojuist vandaan komen, daarna terugverwijst. De gruwel der verwoesting. Welke gruwel der verwoesting? En onder gruwel ook te verstaan de afval, dus dat is een ander woord voor precies hetzelfde, afgoderij. Wanneer en waar? Binnen het Joodse volk, in hun heilige stad, een meer speciaal vorst waarschijnlijk op wat doorgaat voor het tempelplein uit het verleden. Wat nu dus een islamitische heilige plaats is, maar goed. En we weten dus wanneer dat zal gebeuren. Er staan hier trouwens ook gegevens bij. Het werd in de afval overgegeven, vers 12. In plaats van, want tegen is in plaats van, niet altijd, hangt van het grondwoord af dat hier gebruikt wordt, maar hier wel. Het Heer werd in de afval overgegeven in plaats van het gedurige. Dat wil zeggen, ze waren verplicht zich aan deze nieuwe godsdienst, om zo te zeggen, die onder hem werd ingevoerd, te houden. En de Joodse religie werd verboden in de dagen van Antiochus. En in de toekomst, in het midden van de 70ste week van Daniël, gebeurt dat dus ook. In Jeruzalem. Waaruit trouwens ook blijkt dat kennelijk de vijanden der Joden macht hebben in Jeruzalem, zodat je begrijpt dat die vrede van dat verbond inderdaad een vrede is waarbij kennelijk beiden op een of andere wijze rechten kunnen laten gelden op Jeruzalem. Zodanig dat de Joden aanvankelijk hun eigen religie daar vrijelijk kunnen uitoefenen, maar dat 3,5 jaar later dat door de andere partij alsnog verboden wordt. Toch? Zo gaat dat, ja. Het Heer werd in de afval overgegeven in plaats van, tegen het gedurige. En hij wierp de waarheid ter aarde. Wel eens over nagedacht, in de New Age-beweging en in de Maitreya-beweging betekent waarheid überhaupt niks. En degene die denken dat de waarheid bestaat, die men zou moeten accepteren en waaraan men zich moet onderwerpen, worden beschouwd als ouderwets en als niet alleen overbodig, maar als vijandig. En men leert al vele tientallen jaren dat die lui binnen toch redelijk afzienbare tijd van de aarde zullen verdwijnen, omdat voor hen geen plaats meer is. Maar ja, dat heb ik u 15 jaar geleden ook al gezegd. Ik praat er liever niet over, maar dat is zo, hè? Dat soort dingen. Hij wierp de waarheid ter aarde. En hij deed het. Dat wil zeggen, hij deed maar, hè. Die man, die doet maar. Hij deed het. En het gelukte wel. Niemand die hem tegenhield. Daarna hoorde ik een heilige spreken. En de heilige zeide tot de onbenoemde die daar sprak: tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, dat zowel het heiligdom als het Heer ter vertreding zal overgegeven worden? Hoe lang zal men in die situatie blijven waarin men buigt voor het beeld, om zo te zeggen? En dan komt er een wat moeilijk antwoord waar ik liever niet nu op inga. Er staat 2300. 2300 avonden morgens. Dat is in het algemeen, naar het schijnt, een puzzel. Maar mocht u mij dat nou echt vragen van, oké, dan is mijn antwoord, het duurt 1260 dagen in de toekomst, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar deze profetie is ook van toepassing in de dagen van Antiochus Epiphanes, dan trek je 1260 af van 2300, dan hou je 1040 over. En ik ben van mening dat dus in het verleden, in de dagen van de Maccabeeën en Antiochus Epiphanes, deze situatie 1040 dagen geduurd heeft. Dan ben je bij elkaar bij 2300 dagen, waarvan een deel ligt in het verleden en een ander deel nog in de toekomst. Is dat historisch na te gaan? Nou, die is wat lastig. De tijden die genoemd worden hiervoor vinden we bij Flavius Josephus, die in zijn ene reeks van werken zegt, die ontheiliging van de tempel onder Antiochus, die duurde 1260 dagen, precies zoals Daniël het gezegd had. Die man heeft het mooi kloppend gemaakt. En in zijn andere reeks van werken zei hij, het heeft geduurd 3 jaar. Een 3 jaar van 360 dagen is 1080 dagen, dus daar scheelt niet zoveel aan. Komt aardig in de buurt van 1040, toch? En nauwkeuriger weten wij het niet. Het is bovendien maar de vraag vanaf wanneer je precies zou moeten rekenen. Vanaf welke dag? Vanaf welk van de gebeurtenissen? Bijvoorbeeld totdat dat beeld werd omgehaald weer en zo. Of totdat de tempel opnieuw alsnog gereinigd was en opnieuw weer ingewijd. Er kan maar makkelijk 40 dagen tussen zitten. Zo snel doet het niet. Dus dat weet ik niet, maar ik denk dat die 2300 een tijdrekening is waarbij verleden en toekomst samengevat worden. In ieder geval, als het in de toekomst gebeurt, in het midden van de 70ste week, kan het niet langer duren dan 1260 dagen, want dan wordt heel Jeruzalem verwoest, inclusief het beeld. Toch? Kan niet langer. Dus dat is mijn antwoord op die vraag. En dan heb ik nog wat. Er staat vers 15. En het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstand. En ziet, er stond voor mij als de gedaante eens. Want hij wilde het namelijk begrijpen hoe het precies zou gaan. Waaruit je ziet dat het dus niet na die tijd, maar voor die tijd geschreven is. Maar vooruit. Hè? Ja. En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem die riep en zeide, Gabriel, geef deze het gezicht te verstaan. En hij kwam nevens waar ik stond en als hij kwam verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Toen zei hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Ik hoop niet dat ik moet uitleggen dat de dagen van Antiochus Epiphanes niet de tijd van het einde waren. Niet de dagen van het einde. Het zal zijn tot de tijd van het einde. Dat hoezeer ook deze profetie van toepassing gebracht zou kunnen worden op het verleden, het neemt niet weg dat uiteindelijk deze profetie vervuld wordt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En dus verband houdt inderdaad ook met het einde van de 70 weken, zoals vermeld in het volgende hoofdstuk. De profetie is geldig tot in de wederkomst van Christus. Dus er wordt een sprong gemaakt van Antiochus Epiphanes naar een figuur, een hoorn, een koning, die in de toekomst zal komen en ongeveer hetzelfde zal doen als wat Antiochus Epiphanes deed in het verleden in Jeruzalem. Nou, moeilijker mag je niet zijn. En dan staat er in vers 18, als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Een beroerde gewoonte, denk ik altijd, van sommige profeten. Want dan wordt het net interessant en dan sukkelen ze in slaap. Maar dat gebeurt niet alleen hier in dit hoofdstuk, hè. Dat overkomt de profeten nogal eens vaker. En niet alleen Daniël. En waarom dat is? Wel, ook dat is profetie. Het geeft namelijk aan dat er een onderbreking zit ergens in de vervulling van de profetie. Dat er een parenthese in zit. De man cirkelt weg, En wordt dan weer wakker gemaakt en dan waren we ook weer. Heb je toch net even iets gemist of zo? Misschien ook niet, maar dan zat er toch een stuk tijd tussen. En het idee van een onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël in hoofdstuk 9 is dus daar bepaald niet nieuw. Want hier vind je het ook, maar op andere manier uitgedrukt. En dat herhaalt zich nogal eens. En dat is met al deze profetieën zo. Want verborgen moet blijven, moest blijven, dat er inderdaad zo'n periode zou passeren tussen wat wij noemen de eerste en de wederkomst van Christus. Dat heb ik u reeds genoemd. En dat is meteen de reden waarom sommige dingen in niet al te duidelijke taal vermeld worden. Ze moeten van toepassing zijn op gebeurtenissen nu reeds in het verleden, maar tegelijkertijd ook op gebeurtenissen in de toekomst. Dus die woorden die gebruikt zijn, zijn breed. Daar past nogal wat in, om zo te zeggen. En verder, details over de wederkomst van Christus en gebeurtenissen daaromtrent, die vind je dus nauwelijks in het Oude Testament. Dat kan niet, want hoe meer details, hoe meer duidelijk zou zijn dat er een periode zou passeren tussen de dood en opstanding van Christus en zijn wederkomst. Hebben we die nog? Vandaar dat deze profetieën alle incompleet zijn. Nou ja, oké, hoe moet je dat dan zeggen? De ontbreekt wat aan, laat de wensen over. Ook bij Daniël, die dan meteen de dingen overdenkt en wil weten hoe dat zit. En dan moet er toch iemand komen om alsnog de profetie het visioen uit te leggen. Het blijkt dus toch niet voldoende te zijn. En dat komt omdat een deel van die profetie pas vervuld zal worden meer dan 2000 jaar later. Maar opdat niemand zou kunnen zeggen, maar er moet nog iemand komen eerst, moet er iemand komen die de tempel zal ontwijden en Israël in de afval, het Joodse volk in de afgoderij zal overgeven voordat de Messias komt, is het dus ook al gebeurd in de dagen van deze Antiochus, in de tijd, in de intertestamentaire periode enzovoort. Geen excuus, die profetie was al vervuld, dus de Messias kon komen. Toch? Niettemin, de profetie wordt opnieuw vervuld en dan komt de Messias. Maar dat maakt deel uit, je hele gedachtegang maakt deel uit van de verborgenheid die hier gesymboliseerd wordt, zoals veel vaker, doordat de profeet in een diepe slaap valt, want de diepe slaap heeft in de Bijbel van doen met onze bedeling. Al in Genesis als Adam in een diepe slaap sukkelt, toch? En toen hij wakker werd, bleek hij getrouwd te zijn. Makkelijker kunnen ze het niet maken, broeder. Nee. Maar die diepe slaap, gedurende welke Eva gemaakt gebouwd werd, staat, is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd waarin God lijkt te slapen. Maar in deze tijd wordt wel die vrouw, dan wel het lichaam van Christus gemaakt. En dat kan ik rustig zo zeggen, want Efeze 2 zegt dat zo is. Zegt dat het zo is, zegt namelijk dat de uitdrukking deze is vlees van mijn vlees en been van mijn benen, wat Adam zei over Eva, dat die uitdrukking van toepassing is op Christus en de gemeente. Waarmee je meteen ziet dat Adam dus een type is van Christus en Eva een beeld van de gemeente. En bovendien mag je meteen concluderen, wat mij betreft, dat aangezien Eva nooit de bruid geweest is, de gemeente dat dus ook niet is. En ook niet was en niet zal zijn. Vanaf het moment dat ze er was, was ze getrouwd. Ze is voor een boel ellende bewaard gebleven. Jongelui. Goed. Wat moet ik er nog meer van zeggen? Ja, dit zal zijn tot de tijd van het einde. Daarna volgt de verklaring. De ram is de Medo-Perzen, de harige bok is Griekenland, vers 21, 22. En dan volgt vers 22. Vers 23 lees ik meteen. Doch op het laatste huns koninkrijks, Als het de afvalligen, wie zijn die afvalligen? Degene die in de afval zijn overgegeven, op het laatst huns koninkrijks. Maar nu zijn we wel degelijk in de dagen van de wederkomst terechtgekomen. Dat wil zeggen, in de 70ste week van Daniël. En die afval van die afvalligen is de dienst aan, laten we zeggen, de antichrist. Dan wel het beest, of hoe je hem maar genoemd had willen hebben. Op het laatste huns koninkrijks, als ze de afvallig op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Dat staat bijna letterlijk in Openbaring 13 over die twee beesten, waarbij die ene zijn kracht ontvangt van de andere. Niet zijn eigen kracht, maar de kracht van die andere die in hem werkt. Want die, laten we zeggen, die Amalekitische, Agagitische, Edomitische, Ismaelitische koning, die krijgt zijn kracht van de antichrist, van de duivel zelf namelijk. En dat is wat hierop beschreven wordt. Het gaat over precies hetzelfde. Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn eigen kracht. En hij zal het wonderlijk verderven, implicerend wel degelijk, als raadselen verstaande enzovoort, dat hij wonderen doet. In het Nieuwe Testament staat dat ook. Hij zal wonderen en teken doen. Zodanig zelfs dat indien het mogelijk ware hij zelfs de uitverkorenen zou verleiden. Nee, veel bijzonders is het niet, want dat doet hij in onze dagen ook, maar nog lang niet zo intensief als in de toekomst, hè. Lijkt me wel genoeg. En hij zal geluk hebben, in de zin van voorspoed. En hij zal het doen, precies zoals er al stond in vers 12, maar nu in vers 24. En hij zal de sterken, mitschaders, het heilige volk verderven, zodat je weet dat het wel degelijk gaat om het heilige volk. Uw volk met uw heilige stad. Dan wel uw heilige stad met het volk daarin, dan wel rond. Dat is dus het Joodse volk. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. Hij vertrad dus toch de waarheid, hadden we gelezen. En er komt bedriegerij voor in de plaats. En hij zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen verderven. En hij zal staan tegen de vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden. Hij zal namelijk, maar er staat het Nieuwe Testament onder andere, grote dingen spreken tegen de Allerhoogste enzovoorts. En ik ga daar niet verder op in, omdat ik die schriftplaats ook nog hoop te bespreken. Als ik snel genoeg ga. En hij zal zonder hand verbroken worden. Nou goed, Daniël werd er zwak, ziek en misselijk van, staat er in vers 27. En als je niet anders had dan dit, dan word je dat dus ook, hè. Het is niet best wat de wereld te wachten staat. Maar waar het maar om gaat, is dat dit hoofdstuk wel degelijk aansluit bij die 70ste week van Daniël. Het is natuurlijk andersom, hè, maar goed. Maar het hoofdstuk sluit aan bij die 70ste week van Daniël. De afval, wanneer waar? Tweede helft van de 70ste week van Daniël. Hoe lang duurt het, vroeg Daniël. Wij weten dat het dan nog duurt 1260 dagen. En als hier zou staan, letterlijk expliciet 2300 dagen, dan nog blijf ik zeggen, dan moeten die andere 1040 dagen hebben plaatsgevonden, de dagen van Antiochus Epiphanes. Nou goed. Maar ook het voorgaande hoofdstuk, Daniël 7, sluit daarbij aan. Je moet de Bijbel kennen van achter naar voren, van voor naar achter. Dus kan ook van achter. Iemand zei mij dat trouwens van de week. Je kunt het ook uitleggen van achter naar voren. Begin met de jongste dag en dan laat je zien dat daarvoor de 1000 jaren moeten plaatsvinden. En dan laat je zien dat daarvoor nog een andere periode moet zitten, want die 1000 jaar komen ook maar niet uit de lucht vallen. Nou, ze komen wel uit de lucht vallen, maar langzaam dan, hè. En dat is ook zo, dat kan ook heel goed. Dus ik ga weer een hoofdstuk terug, waar in Daniël 7 een droom was. Daniël zelf droomde deze keer. Het maakt het ons voor ons heel makkelijk, want dat gedoe met dat een ander droomt en dan moet er weer iemand het uitleggen. Dat is ook maar lastig, hè. Geschiedenis van Jozef, man, de farao droomt een droom en hij droomde dat. En daarna wordt hij wakker en is hij alles vergeten. Hij weet alleen nog dat hij gedroomd heeft. En dan moeten al die wijzen komen vertellen, niet wat de droom betekent, maar eerst wat de droom was. En dan komt uiteindelijk Jozef en die komt in de eerste plaats weer vertellen, ja, farao, u hebt gedroomd en u droomde dat. En dan komt de hele droom weer voorbij en zo staat het er toch. En als je daarmee klaar bent, dan gaat Jozef uitleggen wat de droom betekent. Want u droomde dat en dan betekent dat een lang verhaal. En hier in Daniel is het eerst Nebukadnezar die droomt. Dan is die droom ook weer kwijt en dan moeten alle wijzen weten. En je denkt, heb ik dat niet al eens eerder ergens gelezen? En dan moeten al die wijzen komen, die kunnen dat dan niet uitleggen, weet je wel. En dan komt Daniel. En die moet dan weer eerst vertellen wat Nebukadnezar gedroomd had. En daarna uitleggen wat het betekent, allemaal gedoe. En in hoofdstuk 7 ben ik blij dat Daniel zelf droomt. Dat is makkelijker, hè? Goed, dan maar in één keer. En waarom dat zo ingewikkeld was allemaal? Daarvoor? Dan komt het verhaal tenminste 3 keer voorbij, dan vergeet je het misschien niet. Hè? Dat is een manier om iets te herhalen, de nadruk op te leggen. Op zijn minst. En nog een paar dingen meer, maar nu moet ik het besparen. Dan kunnen we nog eens een conferentie houden tenminste. Bovendien staat hier ook, Daniel zag een droom, gezichten zijn hoofd, dat wil zeggen, hij zag iets aan de binnenkant van zijn ogen. Op zijn leger, op bed. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Dat ga ik ook doen, de hoofdsom der zaken. Daniel antwoordde en zei, ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie de 4 winden des hemels braken voort op de grote zee. Die is makkelijk, want de zee is altijd een beeld van de volkeren enzovoort. En de winden zijn de geesten, geestelijke machten die die volken bezighouden. Je weet niet waarom, je kan het niet zien. Je weet niet waar de wind vandaan komt en heen waait overigens. Maar niettemin, de volkeren woeden en de natiën bedenken ijdelheid. Psalm 2, vers 1. En daaruit komt dan voort, uit dat woeden der volken, komt voort. 4 grote dieren komen op uit de zee. Het allemaal waren ze verschillend. De eerste was een leeuw, dus vers 4. En daarna kwam er een ander dier, dat was een beer. Althans, tot op zekere hoogte. Was gelijk aan een beer, had 3 ribben in zijn muil, enzovoorts. En daarna was er een ander dier gelijk een luipaard, vers 6, met 4 vleugels, 1 vogels op zijn rug. En daarna kwam er een gruwelijk dier, een zeer sterke, had grote ijzeren tanden en had en verbrijzelen en vertrad het overige met zijn voeten en was verscheiden van al die dieren die voor hetzelfde geweest waren en het had 10 hoornen. 4 dieren die voorstellingen zijn van 4 achtereenvolgende wereldrijken, precies zoals in nog een paar hoofdstukken eerder in de droom van Nebukadnezar in hoofdstuk 2. En volgens het geschiedenisboek is de lijst als volgt. Als het begint bij Babel, het Babylonische Rijk, dan krijg je daarna het Medo-Persische Rijk en daarna het Griekse Rijk en daarna het Romeinse Rijk en daarna wordt het niet echt meer een wereldrijk. Dat is niemand meer gelukt. Alexander de Grote nog wel, Karel de Grote niet meer. En dan had je nog zo'n kleine, die ook het koninkrijk niet zou geven. Die wilde het ook doen, maar ik ben zijn naam altijd kwijt. Ik kan het nooit onderhouden hoe die man ook alweer heette. Maar de kleine korporaal, weet u nog. Maar het is hem ook niet gelukt. En dan had je nog zo'n huisschilder ergens uit Wenen, geloof ik. Of althans uit Oostenrijk. Wie zijn naam ook nooit te binnen wil schieten. Zeker niet in Woepertal. En dat is ze allemaal niet gelukt, hè? Toch? En toch wordt er al jaren aangebouwd. Het is niet gelukt. Waarom niet? Het is de tijd nog niet. Het is de tijd nog niet. Maar het wordt hier wel genoemd. Maar het volgen van, kijk, dat ik dit zeg, dus er komen, om de zoveel tijd komen mensen zeggen, maar zou niet die beer misschien dat rijk kunnen zijn? Of zou die luipaard misschien niet toch een ander rijk kunnen zijn? En zo, ja, wie op die gedachte komt, weet het niet. Het zijn mensen die hun geschiedenis niet kennen. Kan het ook niet helpen. Ook in de Bijbel is het geen probleem. Het Babylonische Rijk wordt opgevolgd door het Mede-Persische Rijk. Vinden we geschiedkundig verslag van. Het Mede-Persische Rijk wordt opgevolgd door het Griekse Rijk. Heb ik net gelezen in hoofdstuk 8. Dat kan het niet missen. En daarna komen we in Nieuw-Testamentische tijd uit. Dat is het Romeinse Rijk. Dat weet trouwens iedereen. Dat die Romeinen het Griekse Rijk onder de voet hebben gelopen. Je hebt geen andere opties. Er is geen andere mogelijkheid. Als je tenminste een beetje op zijn minst bij de les bent gebleven. Hè? Nu is het punt dit. Die eerste drie rijken ga ik niet op in. Het Babylonische, het Medo-Persische en het Griekse Rijk. Ze zijn trouwens, ze hebben dit met elkaar gemeen, dat ze alle drie, min of meer, maar ze hadden alle drie Babel als hoofdstad. Dat heb je toch, hè? Babel, Babylonische Rijk had Babel als hoofdstad, Medo-Persische Rijk had Babel als hoofdstad. Althans oorspronkelijk, later niet meer, maar het was Babel. En in die tijd werd Babel verlaten en geruïneerd. Verlaten, raakte in verval. Het was niet langer de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk, maar oorspronkelijk Babel was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Toen kwam het Griekse Rijk en Babel was de hoofdstad van het Griekse Rijk. Het was maar kort, maar het was de hoofdstad van het Griekse Rijk, voor zover het ooit een hoofdstad gehad heeft. Het vierde rijk uit deze reek was verschillend van alle voorgaande. En dat ligt hem hierin dat niet letterlijk Babel de hoofdstad was van het Romeinse Rijk. Maar dat men het Romeinse Rijk beschrijft als Babel, maar dan in de overdrachtelijke betekenis van de term, dat is volstrekt legitiem en ook bijbels. Hebben die nog? Maar daar gaat het me niet om. Maar het gaat me om wat over het vierde rijk beschreven wordt, hè. Want daar staat dan, er kwam zo'n rijk gruwelijk zeer sterk met ijzer en wat het maar was. Het had alleen maar militaire macht, verder had het niks te bieden, want wat het aan cultuur had, moesten ze eerst uit het buitenland roven. Van de Grieken, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Zij stalen de oppergod der Grieken, die Zeus heette en ze noemden hem Jupiter. Vandaar dat dat dezelfde is. Hè? Dat hebben ze allemaal gehad. Is zo. De Romeinen hadden alleen wapens. Verder niks. Nou goed. En zo wordt het hier beschreven. Vers 8. Gaat het dan verder. En ik nam acht op de hoornen. Want het vierde dier zijn het Romeinse Rijk. Had 10 hoornen. En ik nam acht op de hoornen. En ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen. En een mond grote dingen sprekende. En u begrijpt dat je met deze hoorn terecht bent bij al die andere ene hoorns waar we net al over gelezen hebben. Dat is die figuur, die Ismaëliet, Edomiet, Amalekiet, Agagiet, Amaniet, Filistijn. Toch? Mag geen probleem zijn. Er worden alleen andere details bij vermeld. En het punt is dat je kan het verhaal volgen tot in het Romeinse Rijk, maar als je dan aankomt bij 10 hoornen, bezig 10 hoornen, raak je de draad kwijt. Dan gaat het geschiedenisboek dicht. Want hoezeer men in het verleden ook geprobeerd heeft om aan te geven hoe het Romeinse Rijk verdeeld werd in, dan wel samengesteld werd uit 10 verschillende rijken, alle lijstjes die ik gezien heb, waren verschillend. Je kan makkelijker zeggen, het is nooit zo geweest en het is nooit zo gebeurd. Er is geen enkele aanleiding toe, via geschiedenisboeken kom je daar niet terecht. Laat staan dat uit die 10 nog één andere zou zijn opgestaan, ooit een keer in het verleden. Met andere woorden, aangezien het in het verleden niet vervuld is geworden en op geen enkele wijze moet het in de toekomst alsnog vervuld worden. En omdat die 10 hoornen hier staan op het vierde beest dat wij identificeren als het Romeinse Rijk, heeft men gedacht dat het toekomstige Rijk een hersteld Romeins Rijk zou zijn. En dat is een misverstand. Want kijk, waar het over gaat is dit. Er wordt niet verteld dat Romeinse Rijk ophoudt om na vele eeuwen plaats te maken, om zo te zeggen, dan wel vervangen te worden door dat laatste antichristelijke wereldrijk. Want dat maakt deel uit van de verborgenheid en dat wordt hier dus niet gezegd. Heb u dat nog? Dus, in de dagen van de Heer Jezus, dan wil Johannes de Doper, dan wil de discipelen, wordt het evangelie gepredikt en er komt er een wijsneus die op een conferentie geweest is en heeft de profetie bestudeerd. En die zegt, ja, maar dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog zo'n rijk komen van 1, 2, 3, 4 en wat. En dan is het antwoord, nou, dat vierde rijk is het Romeinse Rijk en het bestaat in onze dagen en dat is het dan. Is vervuld. Er komt daarna niet meer. Het zijn vier dieren, daar houdt het mee op. Vier rijken. En dat is actueel in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, zal ik maar zeggen. Handelingen natuurlijk. En daarmee is het verhaal gewoon uit. En als je dan ook nog de, als je gelijk wil halen, dan zeg je ja, maar die tien dan. En dan zou het antwoord geweest zijn, ja, dat komt morgen. Of volgende week. Volgend jaar. Het was nog het Romeinse Rijk. Maar het is aan het eind van het verhaal en het zal uitlopen op de komst van de Messias. En er komt er nog een, maar ik weet niet of ik voldoende gezegd heb om dit vervolgens duidelijk te kunnen maken. Het feit dat in het verleden die tien hoornen, die tien rijken, die samen één wereldrijk vormen, het feit dat dat nog niet heeft plaatsgevonden op geen enkele wijze in het verleden, impliceert, maar ik wil ook wel zeggen, brengt mij tot de conclusie dat in de toekomst die situatie dus ook pas zal ontstaan na de 70ste week van Christus. Nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg, dat wil zeggen, nadat de Heer een begin gemaakt heeft met zijn aanwezigheid. Hebben u dat? Begrijpt u het argument? Aangezien het in het verleden niet geweest is, komt het dus pas na de 70ste week. Het heeft niet plaatsgevonden voor de eerste komst van Christus of daarin. En dus komt het pas na de 70ste week van Daniël, want u moet eraan wennen, misschien zien we niet, dat het einde van de 70ste week weliswaar officieel brengt de komst van Christus op de Olijfberg, maar dat dat niet betekent dat op diezelfde dag dus ineens de hele wereld een christelijke wereld is en het vrederijk gestalte heeft gekregen op aarde. Dat moet dan nog van de grond af aan beginnen, want er bestaat zelfs niet eens in Jeruzalem. De stad van de grote koning moet allemaal nog gebouwd worden. En in die dagen gaat die antichrist nog te keer. In die dagen worden 10 landen samengevoegd tot 1 wereldrijk. Met Babel als hoofdstad, onder leiding van die hoorn. Grote kans uit het Hashemitische koningshuis van Jordanië. Zoals ik al gezegd heb, enzovoort. Komt daarna pas. Zie. Maar hier wordt het onderscheid niet gemaakt. Hier wordt geteld tot het met het Romeinse Rijk en dat is dan voorbij. Maar niettemin volgen wel details. En hoewel ik het nu niet kan doen, als je dit hoofdstuk legt naast Openbaring 17, dat kan zelfs 2 keer, want in Openbaring 17 krijg je 2 keer een opsomming. Als je dat ernaast zou leggen, zou je merken dat die 10 hoornen die hier schijnen voor te komen uit of te volgen op het Romeinse Rijk, dat die in Openbaring 17 apart genummerd worden. Na het Romeinse Rijk krijgen deze een apart nummer. En dat die ene die tussen de 10 opkomt en daarna de macht aan zich trekt als een geheel, dat die ook een rugnummer krijgt. Heb je dat? Dan worden daar 8 rijken genoemd. Men begint, de openbaring begint voor Babel. Openbaring begint met een reeks van wereldrijken iets vroeger. Begint bij Egypte. Schrijft iemand dat op? Begint bij Egypte. Assyrië, Egypte, waarin Israël in ballingschap was en waaruit het geboren werd. Assyrië, waarin de 10 stammen in ballingschap verdwenen. Babylonië, Babylonische Rijk, waarin de 2 stammen in ballingschap verdwenen en waaruit ze terugkeerden. Het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, dat is nummer 6. Maar er zijn er daar 7 in openbaar in 17. En dat is die 10 staten, want 10 hoornen staat er ook allemaal. En daarna staat er, en die ene die dan komt, dat komt dus uit Daniel 7 allemaal. En die ene die dan komt, is de 8e. En die gaat dan verderven. Dat wil zeggen, dat is definitief het einde van het hele verhaal. Want in die dagen zal Christus definitief zijn koninkrijk op aarde vestigen. Dan moet je dat nog. Nou goed. Hier lees je uiteindelijk hetzelfde als je van die volgorde of nummering niks aantrekt. 10 hoornen, toen kwam er nog 1. Grote dingen sprekende. Tegen de Allerhoogste, de algemene beschrijving van wat die koning doet. En daarna staat er vanaf vers 9. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude vandaag gezicht zette, wiens kleed wit was als de sneeuw. En dat soort zaken meer. En het gericht zette zich. En ik zag een als des mensen zoon. Want de term zoon des mensen komt eigenlijk uit Daniel 7. Vers 13. Dat is Christus enzovoort. Kortom, dan krijgt hij het koninkrijk. Nou ja, en wij ook trouwens. Maar ook die laat ik maar even zitten. En dat is dan ongeveer het eind van het verhaal, logischerwijze. Maar ook nu blijven de vragen over. En dus komen wij terecht in vers 16. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. Want jij, je zit nog steeds met die breuk en zo, weet u wel. Ik verzocht de zekerheid van dit alles en hij zeide ze mij en hij gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Deze grote dieren, die 4 zijn, zijn 4 koningen en dus 4 koninkrijken, want het is in de Bijbel hetzelfde, die uit de aarde opstaan zullen, maar de heiligen der hoge zullen dat koninkrijk ontvangen, dus uiteindelijk gewoon Israël in elk geval, hè. Zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Maar voor het zover is, passeren dus die wereldrijken. Toen wenste ik naar de waarheid van het 4e dier. Die eerste 3, dat is simpel. Babylonië, Medo-Persië, Javan, het Griekse Rijk. Maar het 4e is het Romeinse en daar komen dan die 10 horens uit voor. Dus dat maakt het lastig, willen wij ook weten, want daar zit die breuk, hè. Maar dan staat er, ik wenste naar de waarheid van het 4e dier, het welk verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren en zijn klauwen van koper en het at en het verbrijzel en vertrad het overige met zijn voeten, precies zoals eerder al stond. Aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de anderen die opkwam en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak en wiens aanzien groter was dan al zijn metgezellen. Die ene, laatste, grote. Ik had gezien dat die hoorn, diezelfde hoorn, krijg voerde tegen de heiligen. En dat lazen we in bladzijde verder in hoofdstuk 8, hè? Ook over een hoorn. En die stond tegen het Heer des Hemels en krijg aandeed. Het gaat over precies hetzelfde. Hij voerde krijg tegen de heiligen en dat hij die overmocht bovendien. Dat wil zeggen, hij had hen onderworpen. En het was totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen die het rijk bezaten. En nog een keer vers 23, het 4e dier zal het 4e rijk op aarde zijn, vanaf het Babylonische, dat verscheiden zal zijn van al die rijken en het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu de 10 hoornen. Maar dat is eigenlijk 1 rijk verder dus. Belangen er nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan en dat zal verscheiden zijn van de vorige en het zal drie koningen vernederen. Als u het mij vraagt, ik hou niet van speculatie, ik vind het tamelijk gevaarlijk. Maar als u mij zou vragen, mijn idee is dat die Arabische wereld gevormd wordt inderdaad door 10 staten. Ik heb er ooit een lijstje van gemaakt. Van welke staten dat dan zijn, uit het vroegere rijk van Alexander de Grote, welk gebied dat is, welke landen je daar hebt. Het was een lijstje van 10. Misschien heb ik er één over het hoofd gezien, of heb ik er één voor 2 geteld, terwijl het er maar 1 was. Weet ik veel, zeg maar, ik kwam aan de 10 eigenlijk. Hè? Goed. Mij zegt dat verder niet zoveel, maar ik denk dat inderdaad daar 10 landen, daar in het Midden-Oosten, die zijn daar. En ergens komt er dan een figuur die hen aan zich trekt, die zijn macht over al die 10 vestigt. En in de eerste plaats doet dat hij de 3 van de 10 dan toch met tamelijk geweld, denk ik, aan zichzelf onderwerpt, waarna de anderen 7 zeggen, wij sluiten ons aan. Er was toen zo'n Duitser die... die dat ook deed, zo begon in ieder geval. Maar ik denk dat dat gebeurt. En misschien kunt u zich voorstellen dat inderdaad die eenheid in het Midden-Oosten, in die Arabische wereld, tot stand gebracht zal worden door 1... die buitenmededinging, die men het koninkrijk niet zou geven, en die zegt, weet je wat, dit ga ik doen. In Palestijn, of het ervoor door moet gaan. Er is trouwens iemand uit het Hashemitische koningshuis die voor het koningschap gepasseerd is. En dat weet u toch, hè? Die beantwoordt aan die beschrijving, waarmee ik niet zeg dat dat is. Maar er loopt zo'n figuur rond daar, hè? Of het is, denk het niet, hij is al te oud, lijkt mij. Maar ja, dat weet ik veel. Hè? Misschien wordt hij 135 uiteindelijk nog. Dan heeft hij nog tijd genoeg. Ik weet het niet, maar zoiets, iemand die daarop staat. En dan is de vraag, waar zullen we de hoofdstad maken van ons rijk? In Amman? Nee, dat is specifiek Jordanië, dat kan je beter niet doen. Hè? Of in, hoe heet dat daar, in Libanon of zo, heet dat ook weer in Beirut? Nee, ook maar niet, het is te veel 1 land. Weet je wat we doen? We nemen Babel. We hebben een lange historie, hangt een heel gewicht aan. Het is politiek belangrijk, het is goed om het onder de mensen te zeggen. Babel, herleving van de oude glorietijden van Mesopotamië en dat soort dingen meer. Van heel dat Midden-Oosten daar, hè? Nabije Oosten of hoe je dat maar noemen moet. Daar gaat het naartoe. En ik denk dat het hier besproken wordt. En dan staat er, hij zal woorden spreken. Er komt, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, die hoorn. En hij zal het... Maar ja, hij, die hoorn. Hij zal de heiligen der hoge plaatsen, het Heer des Hemels uit het volgende hoofdstuk. Het Joodse volk, minstens. Hij zal de heiligen der hoge plaatsen, of gewoon der hoge, het Heer des Hemels. Hij zal de heiligen der hoge verstoren en hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Er komen dan namelijk... Was de bedoeling. Nieuwe tijden. Er komt een new age. In het Engels. Nieuwe tijden. Veranderde tijden. Tijden veranderen. En dus de wet. Eigenlijk het onderwijs. Hè, de leer. Want dat is waar het over gaat. Te veranderen. En ik heb al gezegd. De hele New Age-beweging beantwoordt aan dit idee. En de Maitreya-beweging ook. Dat zijn overlappende dingen trouwens. Daar gaat de wereld naartoe. En het is duidelijk te zien. En het gaat al die kant op. Nou, voor zover ik kan aangaan, toch al meer dan 100 jaar eigenlijk. Aan de literatuur te zien wat er op dat gebied ooit gepubliceerd is. Niet dat ik het bijhoud, maar ja, gaat die kant op. En zij, de heilige hoogplaatsen, zullen in zijn hand overgegeven worden. Hoe lang? Staat er. Tijd. Tijden. Maar in de vorm van een dualis, volgens de Masoreten. Dus een dubbele tijd. Eén tijd. Dubbele tijd. En een gedeelte eenstijds. Gewoon een halve tijd. 3,5 jaar. Maar dat wisten we, want we hadden vooruitgelezen in Daniël 9, vers 27. Zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Hebben u dat? En daarna, na deze figuur en deze relatie tot Jodendom en Jeruzalem, zal het gericht zitten, men zal zijn heerschappij wegnemen en hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. En ik hoop dat u begrijpt dat tot het einde toe betekent dat zijn ondergang niet van het ene moment op het andere komt, maar dat de tijd overheen gaat waarin hij verdelgd zal worden. Daarna, na de 70ste week van Daniël dus, na die 3,5 jaar, zal het gericht zitten, de rechtbank, en zijn werk doen. Zal recht gedaan worden. Men zal zijn heerschappij wegnemen. En men zal hem verdelgen. Men zal hem verdoen. Tot het einde toe. En die uitdrukking tot het einde toe slaat dus op vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Dus vanaf dat Jeruzalem verwoest werd. Vanaf dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, Zacharia 14. Totdat uiteindelijk Babel zelf, zijn hoofdstad, verwoest zal worden, zoals beschreven in Openbaring 17, 18 en een stukje van 19. En natuurlijk ook in Jeremia 50 vers 51 en Jeremia 50 en 51 en daarna nog wat andere profetieën uit Jesaja, Ezechiël en wat er bij deze mag. Want Babel zal herbouwd worden, maar Babel zal verwoest worden. Als laatste. En dat is het definitieve einde van het antichristelijke rijk. En daarmee beginnen de 1000 jaren. Die genoemd worden als 1000 jaren in ieder geval expliciet in Openbaring 20. 17, 18, 19, ondergang van Babel. En dan 20, ik zeg het toch goed, hè? Nou ja, daar in de buurt. En dan Openbaring 20, 1000-jarig rijk, om zo te zeggen. En dan de jongste dag. En dan volgt nog Openbaring 21 en 22 met het laatste Bijbelse visioen. Het mag niet al te moeilijk zijn. Die dingen zijn duidelijk. Als je er maar uithaalt wat zo zonder meer herkenbaar is. En daar leg ik dus nu ook de nadruk op. Ik noem wat zijlijnen voor degenen die het begrijpen. En anders maar niet, dan komt dat later. Maar je moet die hoofdpunten begrijpen. Deze figuur heeft 3,5 jaar lang Juda, Jeruzalem, de heilige stad, in zijn macht. En dat houdt dan op, niet omdat zijn macht breekt, maar omdat Jeruzalem verwoest wordt. Als een echt grote macht komt hij daarna pas, want zijn grote macht zou niet gevestigd zijn in Jeruzalem, maar in Babel. Veel minder bekend. U begrijpt toch waar men abusievelijk verwacht het herstel van het Romeinse Rijk in plaats van het herstel van het Griekse Rijk. Verwacht men iets in Europa en in Rome. Dat kan je lang volhouden omdat de paus en Rome, dat kan je mooi bij elkaar krijgen en antichrist. Want dat wordt wel met elkaar geassocieerd sinds de reformatie. Dat kan je heel lang volhouden. En zeggen, een paar honderd jaar geleden geloofden ze dat ook al. Nou ja, sommige van die dingen. Maar het is een misverstand. Maar het probleem is dat men daardoor niet ziet, niet werkelijk ziet, wat er nu, vandaag, in het nabije oosten aan de hand is. Wat daar allemaal gebeurt. Waar het naartoe gaat, is naar een Arabische eenheid. Eén rijk, uiteindelijk onder één macht hebben, met Babel als residentie. Want hier in Daniël is weliswaar sprake van zo'n beeld bijvoorbeeld dat opgericht staat in Jeruzalem, maar net zo goed van zo'n beeld in Babel. In een droom, en het beeld heet Babel, en daarna letterlijk in Daniël 3, in Babel, waar die drie vrienden van Daniel voor moesten knielen en weet je wel, dat soort dingen. Het is Babel en Openbaring spreekt over letterlijk Babel en het aanhalen van de profetieën uit Jeremia 50 en 51, letterlijk en zeer uitgebreid, impliceert dat die profetieën uit Jeremia over de verwoesting van Babel dus nog steeds vervuld moeten worden. Nog afgezien daarvan, Babel is nooit verwoest geworden. Maar ik zeg het altijd heel nauwkeurig, zeg, Babel is geruïneerd. Het is de koninklijke waardigheid ontnomen, men heeft verdelingswerken afgebroken om de inwoners van Babel te straffen. De residentie werd verplaatst uit Babel ergens anders naartoe. Maar de stad is nooit door oorlogsgeweld verwoest. De stad is wel een keer ingenomen, maar daar heeft geen ander bloed gevloeid, althans voor zover wij weten, dan dat van de laatste koning van Babel, uit het Babylonische Rijk, Belsazar. De Bijbel maakt een melding van in diezelfde nacht werd Belsazar gedood. Dus het laatste vers van Daniel 5, geloof het wel. Die legers van de Meden, want die kwamen eerst, de legers van de Meden onder leiding van Gobrias, in de Bijbel genoemd Darius, die hebben met Nederlandse hulp hebben ze een dam gelegd in de Eufraat, zodat ze over de bodem van de Eufraat de waterpoort door konden lopen, gewoon de stad binnen. En dat hebben ze gedaan in die nacht van dat feestmaal van Belsazar met het schrift aan de muur. Menemene tekel ufazim. In die nacht was dat. En daardoor loopt de Eufraat tot vandaag niet meer door Babel, maar eromheen. Nou ja, omdat die Meden, niet Nederlanders, maar de Meden, de Eufraat hadden afgedampt en het water omgeleid. Handige jongens, die Meden. Nou, meer zal ik u daar niet over vertellen. Is het al tijd? Waarschijnlijk wel. Hè? Ik heb nog 5 minuten. Mag ik nog even, Bos? Mag ik nog even? Maar wat ik maar zeggen wil, is dat we verwijzingen hebben, althans verband hebben met de 70ste week van Daniel. In Daniel 9, eerst Daniel 8, Daniel 7, en daarna sla ik om naar Daniel, wat zal ik eens doen, 12? Ja, 11 zou ook zijn, maar zou kunnen, want daar wordt ook die laatste koning beschreven. Daniel 11 is een heikel onderwerp. Ik noem Daniel 11, bespreek het alleen als ik echt het boek Daniel wordt geacht te bespreken. Dan doe ik het. Het is bijna niet mogelijk omdat daarin een groot deel van de geschiedenis van de Seleuciden en de Ptolemeën, die elkaar over en weer bestreden, de koning van het noorden en zuiden, die geschiedenis wordt gevolgd. Tot op de dagen weer van Antiochus Epiphanes. En dan moet je dus een geschiedenisboek naast leggen, anders kun je van Daniel 11 überhaupt helemaal niks begrijpen. Ik vind het wel vermakelijk, want iemand zegt, heb je dan een geschiedenisboek nodig om de Bijbel te verklaren? Dan zeg ik, nou misschien niet, maar probeer Daniel 11 eens. En I rest my case, heet dat. Dat moet je weten. Maar goed, ik laat hem dus buiten beschouwing. Maar ik lees wel het vervolg op Daniel 11, dan ben je echt in die laatste dagen terecht. Vers 12. Te dier tijd, in de tijd van die laatste koning, die antichristelijke koning, want daar ben je terechtgekomen via Daniel 11. In die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat. U kent de uitdrukking nog, hè? Uw volk. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, het Joodse volk. Te der tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen van uw volk staat, het Joodse volk. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, het gaat over de toekomst. Dan moet het gaan dus logischerwijze over gebeurtenissen van de 70ste week. Zeker als het gaat om tijd der benauwdheid. Want na de 70ste week kan dat niet meer, want dan is voor hen het Messiaanse Rijk aangebroken. Nou ja, het begin daarvan. En dus als er gesproken wordt hier over tijd der benauwdheid, dan gaat het dus over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En zo schuiven al deze profetieën in elkaar. Schrift met schrift vergelijken. Ik kan niet missen. Ja, dan kan je zeggen, die conclusie gaat me veel te ver. Dan zeg ik, ja, dan houd het hier op. Dit is studie. Materiaal bij elkaar, naast elkaar leggen, vergelijken, conclusies trekken. Zo werkt het. Als er een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is. Wij moeten morgen weer terug, wij gaan morgen weer terug, was de bedoeling in Matthäus 24, daar wordt dit vers aangehaald. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting, daar waren we gebleven, weet u nog. Waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Dat is dus het midden van de 70ste week van Daniël. Dan staat het, dan moet je de stad uitvluchten, zelfs het land uitvluchten als het even kan, want dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. En het is een rechtstreeks citaat hier uit Daniël 12 vers 1. Te der tijd zal Michal opstaan, als het een tijd der benauwdheid zijn zal, dat is verdrukking, synoniem voor benauwdheid. Als er niet geweest is sinds er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Daarom heet het ook de grote verdrukking. En te dier tijd, wanneer die gal zal opstaan en die grote verdrukking zal zijn. Te dier tijd zal uw volk, niet de Friesen, de Franken en de Saksen, kan niet de vaten. En Tubanten? Tubanten heten ze toch niet. Gunners. Nou ja, dat is weer wat noordelijker. Maar uw volk in die tijd zal Juda verlost worden. Daarna komt er nog veel meer, maar dat is daarna. Dit is de tijd van de benauwdheid, maar niet van Jacob. De tijd van de benauwdheid van Juda, die zich beperkt tot de 3,5 jaar van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat leidt tot de verlossing van het volk. Aan het eind daarvan uiteraard, want 70 weken zijn bestemd over uw volk. En dan komt de Messias. En de laatste helft van de 70ste week zijn de laatste 3,5 jaar van de totale 70 weken. En dan komt dus de Messias. En als de Messias komt, zal het volk verlost worden. Mag geen enkel probleem zijn. En wat ik dus niet bespreek, hoewel ik zie dat sommigen erop zitten te wachten, is dat die Michal eigenlijk gewoon Christus is en zijn engelen, dat is gewoon de gemeente. Maar ik kan toch niet alles bespreken? Want het is de komst van Christus. Degene die is als God, want dat is de betekenis van de naam Michal. En daar moet u het dan maar even mee doen. In ieder geval, Christus is de vast die voor de kinderen van het Joodse volk staat. Waarom ook niet? Hij is de koning der Joden. Of heeft hij nog een engel boven zich, is dan mijn laconieke vraag. Nee, Jezus van Nazareth, de zoon van David, is koning der Joden en heeft geen engel boven zich. Hij heeft wel engelen, maar die heeft hij onder zich. Want hij is uitermate verhoogd. Dat lijkt mij meer dan voldoende argument. Eigenlijk. Hoewel ik geacht word dat te beargumenteren niet op deze wijze, maar aan de hand van de schriftplaatsen elders in de Bijbel waar Michael genoemd wordt. De aartsengel. Het is er maar één en die heet Michael. Maar goed, het doet nou verder niet ter zake. Maar wat hier staat moet duidelijk herkenbaar zijn. Bovendien vinden we hier ook sterren des hemels genoemd als aanduiding van mensen. Maar dat is in vers 3, laat ik ook maar liggen, maar het bevestigt de bekende beeldspraak waar we het reeds over gehad hebben. En daarna wordt er tot Daniël gezegd, sluit deze woorden toe, want ze zijn verzegeld tot aan de tijd van het einde. En als dan de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet die het leest, merken daarop, betekent dat op die dag de Heer verklaart, tijd van het einde is begonnen. Of niet dan? Nee, dat kun je ook langs andere weg beargumenteren, maar het bevestigt zich. Schrift met schrift vergelijken, kan niet missen. En dan staat er, en van die tijd af, vers 11, van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn. En als je niet oplet, dan geef je als antwoord 2300 avonden morgens, want dat had je gelezen in hoofdstuk 8. Maar we hadden besloten dat het toch maar 1260 was, voor zover het van toepassing is, alleen op de 70ste week van Daniel, namelijk de tweede helft. 1260, en wat staat hier? Het zal zijn 1290 dagen, heb je 30 dagen te veel, dan wel, dan ben je al een hele maand, een volle maand, na het einde van de 70ste week. Dat is dus kennelijk ook een belangrijke datum, en daarmee breidt het chronologisch schema zich dus uit met een maand. En daarna staat er, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt op 1335 dagen. Dan ben je nog 45 dagen, nog anderhalve maand verder. Dat moet die. Ja, leuk hè. En dan wil u weten waar dat op slaat. En dat ga ik u niet vertellen, want dat kan ik niet doen. Dat vind ik te gedetailleerd en dat was mijn bedoeling niet. Maar het hele idee is dat als de Heer komt... Ik geef u een vingerwijzing dan. Hè. Als de Heer komt aan het eind van de 70ste week van Daniel, Jeruzalem verwoest wordt en daarmee die profetie van Daniel 9 vervuld is, dan gaat de geschiedenis verder, want wij lezen in Zacharia dat als de Heer komt, dat dan een vluchtweg geopend wordt door de gescheurde olijfberg voor een gelovig overblijfsel uit het verwoeste Jeruzalem, of de verwoeste Jeruzalem, dwars door de olijfberg, moet zo aanwijzen, dwars door de olijfberg naar het oosten, tot in Azal. Dat kost ook een avond om uit te leggen dat Azal niet wat anders is dan Petra, namelijk de gereserveerde plaats in de woestijn, waar ze naartoe gaan, al waar de Heer zich aan hen zal bekendmaken, niet als Jehovah, dat had hij al gedaan, maar als Jezus van Nazareth. Maar dat kost ook een avond om dat uit te leggen. En dat gaat hij doen 30 dagen na datum. Dat wil zeggen 30 dagen na de vlucht uit Jeruzalem. En dat kost waarschijnlijk ook een avond om dat uit te leggen, dat zo is. Maar ja, je vindt in de Bijbel terug dat als ze een paasfeest moeten vieren, ze zijn onrein vanwege dode lichamen, dan vieren ze het een maand later, was de bedoeling. En om nog andere redenen, die me ook een hele avond kosten, geloof ik dat het inderdaad zo'n beetje Pasen is aan het eind van de 70ste week van Daniel. Als de Heer komt. Tien Nisan, denk ik. Net als de datum aan het eind van de 69ste week. Dat is 4 dagen voor het Pascha. En het houdt al verband met het Pascha. Maar ze zijn in elk geval onrein van de dood en verderf van die dagen. Dus als ze echt Pascha willen vieren, moeten ze het een maand later doen. Maar ja, dan zitten ze in Petra. En daar verschijnt het echte paaslam. Als u mij vraagt. Zie. Dat is een maand later. Dat is 1290 dagen. En dan weer anderhalve maand later breng je op een datum die in elk geval in Haggai genoemd wordt. Een datum op de kalender. Die in elk geval in Haggai genoemd wordt met enige toelichting. Ik persoonlijk denk dat de datum is waarop men voor het eerst weer vanuit Petra met de Heer vooraan zal optrekken uit Petra. Door de poort zal uittrekken de Heer in hun spits vanuit Bosra Petra. En onderweg zal gaan inderdaad naar de plaats waar eens Jeruzalem lag. Om daar een begin te maken aan de reiniging van het land. En dat duurt 7 maanden geloof ik, als ik me goed herinner. Uit, wat was het, Ezechiël 39. Kortom, zo gaat er toch nog wat tijdrekening verder. En als je die diverse profetieën naast elkaar legt en die gegevens hebt, dan schuiven ze met redelijk gemak in. Misschien moet je even iets bewegen, misschien moet je wat bijstellen, maar het schuift in elkaar. En zo kom je tot een reeks van gebeurtenissen achtereenvolgens. En je kunt mij niet vragen, maar waarom staat dat daar? En waarom zou dit eerder gebeuren dan dat? Man, dat is een verhaal. Want dan moet je eerst al die profetieën kennen. En dan schuiven ze in elkaar. En dan kun je zeggen, kijk, zie je. En toch, het beginsel is werkelijk simpel. Mag geen probleem zijn. Als je maar die 70ste week van Daniël kent. Niet 7 jaar van grote verdrukking en het midden van de verdrukking en dat soort dingen, komt er niet meer aan. 70ste week van Daniël, midden van de 70ste week, grote verdrukking. Voor uw volk en uw heilige stad, 3,5 jaar lang, zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is het. En dat is het uitgangspunt voor alle andere profetieën. Maar ik hoop u dat in redelijk tempo te laten zien vanuit bijvoorbeeld Matteüs 24, want daar komen wij morgen weer terecht. Ja, hoe langer ik doorga, hoe meer complete Johan Bos heeft. Dus het wordt later en later. Broeder Bos.